Gemeente, ik begin met een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Vanmorgen zullen de herkozen broeders van Dis en Heistek worden bevestigd in het ambt van ouderling, respectievelijk diaken. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk, volgende week eveneens voor de kerk. Vandaag zal er voorbereiding voor het heilig avondmaal zijn. Volgende week zal dat sacrament in het midden der gemeente worden bediend, zo de Heere wil. En dan dinsdagavond aanstaande vergadert de kerkenraad om 19:30. De eerste huwelijksafkondiging van Corné de Geus en Gerarda van der Meij. En eveneens een afkondiging van het huwelijk van Jaco Alderliesten en Elzelien Wijnen. Dit laatste huwelijk zal aanstaande vrijdag worden voltrokken en kerkelijk bevestigd in de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 80. Neem Israëls herder, neem ter oren en die glans straal Ephraim in de ogen. 80, het eerste en het tweede vers. Meten wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. En na de schriftlezing zingen we uit de 36e psalm, het 3e vers, bij u Heer is de levensbron. Johannes 12 vanaf vers 20, en er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl ge het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 12e hoofdstuk van Johannes. En de tekst vindt u in vers 24. Johannes 12, vers 24. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. En dan willen we aan onze zieken gedenken. In het Icasia ziekenhuis is opgenomen zuster Born uit de Emmalaan. In de Daniel den Hoed kliniek is opgenomen zuster Vroegendewij, ook uit de Emmalaan. En in Dijkzicht moet in deze week opgenomen worden zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. We hebben weer een week achter de rug waarin we de zorg van u hebben ondervonden. U hebt zorg aan ons besteed. Het feit dat we hier mogen zijn is daar al een duidelijk bewijs van, maar er zijn nog zoveel meer bewijzen aan te wijzen waaruit blijkt dat u zorg aan ons besteed hebt. Dat u ons niet vergeten zijt, maar dat u bemoeienissen met ons wilde hebben. U hebt ons van zoveel voorzien. We hebben... En als dat al de enige weldaad zou zijn, dan was dat al groot en rijk. We hebben nog het leven mogen ontvangen. En u hebt dat leven nog gespaard. Maar u hebt ons ook allerlei gegeven wat voor het onderhoud van ons leven nodig was. Daar heeft het ons ook niet aan ontbroken. En daarbij geeft u ons uw heilig woord. Juist ook vanmorgen weer op deze zondag. In de verkondiging van dat evangelie. Heere, we danken u ervoor dat u zo voor ons wilde zorgen. En dat wij zo uit uw hand nog zoveel mochten ontvangen. Onverdiend. Ja, Heere, onverdiend was het. En het kan ook niet verdiend worden meer. Wij van onze kant kunnen het alleen maar verzondigen en verbeuren. En toch, ondanks onze zonden, bent u nog zo goed voor ons geweest. Heere, u bent, zoals uw woord dat ook zegt en de praktijk bewijst het, u laat het ook weten. U bent goed en goeddoende, gij zegent en gij doet wel en gij zijt groot van goedertierenheid en waarheid en langmoedigheid. Laten we er vanmorgen een indruk van hebben, heren. En laten we bijzonder ook beseffen dat wat we tot nog toe hebben ontvangen en wat we nog bezitten, gunstbewijzen van u zijn. En dat het ons dan echt ook tot dankbaarheid, maar eveneens tot verootmoediging mag brengen. Want heren, dat is toch wel op zijn plaats, dat we ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. En dat wij onze kleinheid, onze geringheid, onze zondigheid ook echt mogen beseffen. Geef ons, heren, dat wij in oprechtheid tot u mogen komen met de erkentenis van uw goedheid, maar ook met de bede dat u verder in genade aan ons zou willen denken. We zijn weer samengekomen rondom uw woord. En we mogen dat woord gaan beluisteren, heren, het evangelie van het lijden, het sterven van de Heere Jezus Christus. We mogen er weer bij stilstaan wat het hem gekost heeft om zijn werk te kunnen volbrengen en verlosser te kunnen zijn. Wat het hem gekost heeft om de schuld weg te nemen en de ongerechtigheid te verzoenen. Wat het hem gekost heeft om zondaren terug te brengen tot u, o God. Heren, en dat is een geweldige prijs geweest, onuitsprekelijk. Onuitsprekelijk was de diepte en de zwaarte van zijn lijden. Laten we daar ook een indruk van hebben. Dat we beseffen dat zonden niet goedkoop zijn. En dat de schuldvergiffenis ook niet een eenvoudige zaak is. Maar dat daar zoveel voor gedaan moest worden. Dat de Zoon van God daar zelfs zijn leven voor moest afleggen. O, wij bidden van u, Heere, laat dat ook niet zomaar aan ons voorbij gaan. En laten we die tijding aangaande het lijden, het diepe en zware lijden van de Heere Jezus, niet voor kennisgeving aannemen. Wij doen dat met het evangelie zo gemakkelijk. We zijn er ook zo aan gewend en we weten er al zoveel van. En het maakt vaak zo weinig indruk. En het laat ons zo onberoerd. En het lijkt wel alsof het allemaal niet waar is. Heren, maar als u er ons door uw Heilige Geest eens van zou willen overtuigen en doordringen, dan zullen we er ook iets van gevoelen. En dan wordt het wonder nog des te groter dat u, terwijl wij zo diep schuldig staan, en terwijl wij zo zwaar gezondigd hebben en zo uw gramschap verdient te hebben en waardig zijn, dat ge nog met het genadeaanbod tot ons komt en dat de gekruisigde zaligmaker nog mag worden aangeboden en voorgesteld en dat we nog mogen worden genodigd om tot hem te vluchten en bij hem een schuilplaats te zoeken, hoe zwaar, hoe lang wij ooit ook uw wetten hebben geschonden. Geef, o God, dat die boodschap ons hart mag raken en dat we erdoor mogen worden getroffen, verslagen maar ook vertroost, vernederd, maar ook opgebeurd. Geef, Heere, uw zegen, als uw woord mag worden verkondigd op deze zondag, die een voorbereidingszondag zal zijn, omdat als u het ons geven wilt op de aanstaande zondag, het sacrament van het heilige avondmaal in het midden der gemeente mag worden bediend, ook alweer blijken van uw bijzondere zorg, van uw zondaarsliefde ook. Heere, geef dat ook op deze zondag het woord dan op de rechte wijze mag worden verkondigd, en geeft u ons het woord mee in de overdenking in de dagen die gaan komen. Wij bidden u, Heere, om uw gunstige aanwezigheid en uw onmisbare zegen. Ook als twee broeders in het ambt zullen worden bevestigd, opnieuw worden bevestigd. Ze hebben al mogen dienen, ze krijgen een nieuwe periode nu van u opnieuw om te dienen. Geef ze vrijmoedigheid, geef ze genade om op u, o Heere Jezus, de koning van uw kerk te zien, en in afhankelijkheid van u en in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest en de bekwaammaking van boven hun belofte in het midden der gemeente af te leggen. Zegen ons zo met elkaar. Maar gedenk ons niet alleen zoals wij hier zijn, we dragen ook aan u op degene die met ons niet naar de kerk konden komen, en dan bijzonder onder hen ook onze zieken. Heren, er zijn er een paar in het ziekenhuis opgenomen. Laten wij hen bijzonder aan u mogen opdragen, die deze weg moesten gaan. Heren, het is nooit een weg die wij kiezen als we naar een ziekenhuis moeten, of als we op andere wijze tegenslag en moeite en zorg en pijn in ons leven te verdragen kregen. Maar als u zo'n weg met ons wilt gaan, geeft u dan ook genade om achter u te mogen aankomen. Geef dat aan hen die we elkaar noemden, die al in het ziekenhuis liggen. Geeft u dat ook aan zuster van Leeuwen, die nog zal moeten worden opgenomen. Het is voor haar ook niet de eerste keer, Heren, als ze zo'n weg moet gaan. Maar ga met haar mee en wees haar ook genadig en goed. En wilt u geven dat bij alle die we elkaar noemden de middelen nog gezegend mogen worden, en dat er nog resultaat op de behandeling mag wezen, tot welzijn van het lichaam, maar vooral ook tot heil van de ziel. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heren. In uw ganse koninkrijk wilt u dat rijk uitbreiden, wilt u uw naam groot maken, wilt u er nog vele trekken uit de duisternis. Heren, van nature zijn we allemaal in de duisternis, en we weten het nog niet eens ook. En zo zijn er zoveel in deze wereld die er net niets van weten, van de weg tot u en van de Verlosser, de Heere Jezus. Geef dat velen nog met dat evangelie in aanraking mogen komen, en wilt u het ook gebruiken tot hun waarachtige bekering, om in hun leven geloof in u te werken. Heere, sterk al degene die gij geroepen hebt om het evangelie uit te dragen. Mogen ze dat onverkort doen, mogen ze dat doen naar de zin en mening van uw geest. En laat het de boze niet toe, Heere, dat hij zielen verleidt en dat hij harten verstrikt met een evangelie dat niet uit u is. Hoor ons, genadige God, in de uitdelging van al onze zonden, en dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit de 54ste psalm. Psalm 54, het eerste en het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. 54, 1 en 2, en u krijgt intussen gelegenheid tot de dienst der offeranden. Thank you. Gemeente, de korte gelijkenis die we in onze tekst vinden is door de Heere Jezus gesproken kort voor zijn sterven. Naar aanleiding van het feit dat er een aantal Grieken, zo hebben we gelezen in het 20e vers, naar de Heere Jezus gevraagd hadden. Grieken, mensen uit Griekenland dus, heidenen van afkomst, die op het feest waren gekomen, het paasfeest in Jeruzalem. Op de een of andere manier zullen deze Grieken dan toch wel wat aantrekkingskracht hebben gevoeld van de Joodse religie. Want waarom zou een Griek naar Jeruzalem gaan om daar het paasfeest mee te maken als hij voor die religie van de Joden niets voelt? Zijn ze ontevreden geweest? Zijn ze niet meer gelukkig geweest met hun polytheïsme daar in Griekenland? Wat is het geweest? Ik weet het niet. Laten we maar aannemen dat de Heere op de een of andere manier in hun hart die overtuiging gewerkt heeft, zoals dat bij meerdere heidenen het geval is geweest, dat veel godendom ook niet bevredigt en dat ze nu op zoek waren naar wat anders. Naar wat beters, naar datgene wat wel hun hart bevredigen kon. En zo zijn ze in Jeruzalem gekomen en daar hebben ze van de Heere Jezus gehoord. Wie zou er van de Heere Jezus nou niet gehoord hebben in die dagen? Zeker in die dagen, het was, de geschiedenis staat vermeld, vlak nadat ons verteld wordt over de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Nou, zeker bij die gebeurtenis was de naam van Jezus op ieders lip. Zo hebben zij ook van hem gehoord en misschien wel meer van hem gehoord dan alleen van die intocht. Hij moet toch wel, zo hebben ze voor zichzelf geconcludeerd, een bijzonder mens zijn. En ze hebben de discipelen opgezocht, met name Filippus, met de vraag, wij wilden Jezus ook wel eens zien. Was dat nou enkel nieuwsgierigheid? Het zou kunnen. Maar misschien was het ook meer dan alleen maar nieuwsgierigheid, in die zin dat datgene wat ze van Jezus gehoord hadden, dat onderwijs dat hij gaf, de wonderen die hij verrichtte, dat dat in hun leven iets wakker gemaakt heeft. Wie zal dat zeggen? In ieder geval, ze gaan naar Filippus met de vraag, wij wilden Jezus wel zien. Je kunt de vraag stellen waarom ze er nou mee naar Filippus gegaan zijn. Maar dat is alweer een vraag die we niet definitief kunnen beantwoorden. Misschien omdat ze de gedachte hadden, die Filippus die staat het dichtst bij ons, want die draagt tenminste ook een Griekse naam. Geen Joodse naam, maar een Griekse naam, Filippus. Het zou kunnen wezen dat ze dachten, misschien kunnen we het beste naar hem toe gaan en dat hij ons dan verder helpen kan. Maar Filippus weet er eigenlijk geen raad op. En hij overlegt, zo lezen wij, eerst met Andreas, een andere discipel. Ze zeggen tegen die Grieken niet, ja hoor, kom maar, we zullen je wel bij de Heere Jezus introduceren. Ze zeggen ook niet tegen die Grieken, nou dat kan eigenlijk niet. Ze weten het niet. En waarom weten ze het niet? Er zijn twee lijnen in het werk van de Heere Jezus geweest en dat hebben ze gezien. In de eerste plaats is daar die lijn en daar heeft de Heere Jezus hen ook aan gebonden. Daar waren zij aan gehouden toen zij een keer uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen. Toen heeft de Heere Jezus nadrukkelijk gezegd dat ze niet mochten gaan op de weg van de Samaritanen of op de weg van de heidenen. Maar ze moesten alleen gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar was hun werkterrein en niet buiten Israël moesten ze gaan met het evangelie. Nou, als dat nog geldt, dan kunnen ze die Grieken niet zeggen, ja, kom maar mee, we zullen u wel bij Jezus brengen. Maar ze hebben ook meegemaakt dat de Heere Jezus toch wel eens een keer een heiden of een heidin te woord stond. Denk aan de Canaanese. Die vrouw met die bezeten dochter, die met het verzoek tot Jezus kwam of Jezus haar kind wilde genezen. En toen de Heere Jezus dat aanvankelijk niet wilde doen, Toen bleef hij dus, zo hebben ze begrepen, in de lijn die hij hen ook had aangewezen. Niet naar de heidenen. Maar tenslotte is de Heer Jezus toch ingegaan op dat verzoek van die vrouw. En heeft hij haar zelfs geprezen vanwege haar grote geloof. En gezegd tegen haar, u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Dus er was toch wel ruimte voor heidenen bij Jezus. En als ze daarnaar handelen, dan zouden ze tegen die Grieken wel kunnen zeggen, ja, we willen u wel bij Jezus brengen. Maar wat moeten ze doen? En ze gaan met z'n beiden, Filippus en Andreas, naar Jezus. En ze leggen het aan je Heer Jezus voor. En wat doet Jezus? Nu moet u goed nog even voor de aandacht brengen welk moment dit was dat dit verzoek kwam van de kant van de Grieken. De schare rondom die intocht in Jeruzalem was enthousiast. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En ze dachten, nu zal het toch gebeuren waar ze al die tijd op gehoopt hadden. En waar ze de laatste tijd eigenlijk helemaal niet meer op rekenden, want de Heer Jezus had naar hun gedachten al zo vaak een gunstige gelegenheid laten voorbijgaan. Maar waar ze toch nog hoop op hadden, zo diep weg, dat zal nu toch nog gaan gebeuren. Hij zal nu toch nog voor bevrijding gaan zorgen. En daarom waren ze zo enthousiast. Nu zou hij toch nog het rijk van Israël in luister gaan herstellen. Nu zou hij toch nog de troon van David in eer gaan herstellen. Nu zouden toch die vijanden nog een keer weggaan. Hoe dan ook. Maar Jezus deed niets van dat alles. En toen is dat enthousiasme en toen is die hoopvolle verwachting weggeëbd. En toen keerde het tij. En toen kwam er hoe langer hoe meer het gevoel van we moeten van Jezus maar niets meer verwachten. En de stemming keert zich hoe langer hoe meer ook tegen hem. Het is ook geen wonder dat in ditzelfde hoofdstuk, een stukje verder dan zoals we, zover als we gelezen hebben, Jezus het woord van Jesaja 53 op zichzelf toepast. In die situatie leven wij. In die situatie komt dit verzoek van de Heer Jezus, dat woord van Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het lijkt er in allerlei opzichten op dat al de arbeid die Jezus al die tijd in Israël verricht heeft, mislukt is. Mislukt. Wie heeft hem nu geloofd? Wie is er nu voor hem gevallen? Wie heeft in hem nu de zaligmaker herkend? Ze zijn er wel, o ja. Maar de massa gaat aan hem voorbij. En Jezus die weet al wat gebeuren gaat. Jezus weet dat de massa zich straks vijandig tegen hem zal keren. En dat ze zelfs zijn kruisdood zullen eisen. En nu wordt hem, terwijl zijn werk in Israël zeg maar op een eind loopt, terwijl de mensen al voor een groot deel bij hem weggegaan zijn en nog veel meer zullen er straks definitief bij hem weggaan, nu wordt hem op dit moment de gelegenheid gegeven om met niet-Joden in contact te komen. Nu lijkt de deur open te gaan naar een ander volk. Daar is wel belangstelling. Heren, wij wilden Jezus wel zien, zeggen die Grieken toch? Zullen die dan wel komen? Zullen die dan wel luisteren? Zullen die dan wel geloven? Is er bij hen voor hem wel plaats? Zal hij zo, zoals de profetie voorzegd heeft, licht tot verlichting van de heidenen gaan worden? En zullen er na deze Grieken misschien nog andere volkeren komen die belangstelling tonen en die heilbegeerte uitspreken en die zeggen, wij wilden Jezus wel zien? Dan kan Jezus zelfs zonder dat hij naar het kruis gaat, zonder dat hij de weg van smarten, van lijden en van sterven moet gaan, toch nog voor mensen tot zegen zijn. En zo gezien ligt er in het verzoek van deze Grieken een verzoeking voor Jezus. Maar hij wederstaat die verzoeking. Hij zal niet naar de Grieken gaan. Hoe dat met die Grieken afgelopen is, wordt ons in dit hoofdstuk niet eens verteld. Maar dat is ook niet aan de orde. Wat zou hij onder deze omstandigheden voor de Grieken kunnen doen? Zal hij ooit iemand de zaligheid kunnen geven als hij niet eerst naar het kruis gaat? En zo herinnert het verzoek van de Grieken via Filippus en Andreas hem eraan dat hij de weg van het tarwegraan moet gaan. Dat heeft hij altijd geweten, maar dat staat hem nu juist op dit ogenblik weer zo duidelijk voor de aandacht. En hij zegt dat ook tegen de discipelen die tot hem komen met dat verzoek. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar hoe? Hoe zal hij verheerlijkt worden? Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Dat betekent dat de Heer Jezus voor zichzelf heel duidelijk ziet dat hij die weg gaan moet. Hij is, en zo bedoelt hij die gelijkenis, hij is dat tarwegraan. En zoals iedereen weet, die een klein beetje op de hoogte is van de gang van zaken in het rijk der natuur, zoals iedereen weet, moet het tarwegraan gezaaid worden. En als dat tarwegraan gezaaid is, dan sterft dat graan in de aarde. Gebeurt dat niet, dan is er geen oogst. Je kunt de tarwekorrel in de graanzak houden, je kunt hem op de graanzolder laten liggen, jaar in, jaar uit, en nog een keer jaar in, jaar uit, en die graankorrel verandert niets. Die blijft daar liggen, maar die levert niets op en die brengt niets voort. Maar niet zodra is die zaadkorrel in de aarde gevallen en dan begint dat onverklaarbare, wonderlijke proces dat God in zijn schepping ingeschapen heeft. Dan gaat die tarwekorrel, die op de graanzolder gewoon onveranderd bleef liggen, in de grond, in de aarde, sterven. En in dat proces van sterven ligt het nieuwe leven. Uit door de dood heen komt het leven tevoorschijn. En dan brengt die ene gestorven graankorrel soms wel 30, soms wel 60, soms wel 100 andere graankorrels voort. Langs die weg onderhoudt de Heere het menselijk leven. Langs die weg krijgen wij ons voedsel op tafel. Langs die weg laat God de natuur meewerken onder zijn zegenende handen tot welzijn van het mensdom. Nu, dat mysterie van die stervende en zo vruchtdragende graankorrel past de Heere Jezus op zichzelf toe. En hij wordt door het verzoek van de Grieken eraan herinnerd dat hij sterven moet. En als dat niet gebeurt, dan kunnen er Grieken komen, dan kunnen er Romeinen komen, dan kunnen er, ik weet niet wat voor volkeren komen, met de vraag, wij wilden Jezus wel zien. Maar het zou niets baten en hij zou voor hen niets kunnen zijn en hij zou voor hen niets kunnen doen. Want als de graankorrel in de aarde niet valt en sterft, dan blijft hij alleen. Een Jezus die niet naar het graf, die niet naar de dood gaat. Een Jezus die zijn leven zoekt te behouden. Een Jezus die de weg van lijden en van smarten en van sterven zoekt te vermijden om op een goedkopere en op een snellere manier voor andere mensen wat te doen, is een Jezus die alleen blijft. O ja, zonder dat hij zou zijn gestorven, zou de Heere Jezus wel naar de hemel hebben kunnen gaan. maar hij zou niemand hebben kunnen meenemen. Stel eens voor dat Jezus aan het verzoek van die Grieken had voldaan en dat hij de Joden de rug had toegekeerd omdat ze toch niet hoorden en omdat er voor zijn woord bij hen toch geen plaats was. Stel eens voor dat Jezus toen op het verzoek van die Grieken was ingegaan en dat hij misschien wel met die Grieken mee zou zijn gegaan naar Griekenland, naar hun woonplaats. En dat hij daar zou hebben gepreekt en dat hij daar wonderen zou hebben gedaan. En dat hij daar, noem maar op, al die dingen gedaan had die hij in Israël gedaan had. En meer niet. Hoeveel van die Grieken zou hij dan hebben kunnen zaligmaken? Niet één. Want zijn wonderen maken een mens niet zalig. Zelfs zijn prediking maakt een mens niet zalig. Zaligheid, verlossing, leven is er alleen als hij sterft. En zou hij die weg niet zijn gegaan, dan zou hij alleen zijn gebleven. En dan had hij niet alleen Judas verloren, de zoon der verderfenis, maar ook Petrus. En dan was niet alleen die ene moordenaar naar de hel gegaan, maar ook die andere. En dan zou hij niet alleen Demas hebben zien weggaan, maar ook Paulus. En dan zou niet alleen Achitofel zijn omgekomen, maar ook David. Dan zou er niemand behouden zijn. Want zonder bloedstorting, dat betekent ook zonder sterven, geschiet er geen vergeving. Dan zou er geen eens een evangelie zijn. En dan zou er niemand tot geloof kunnen komen. En dan zou er niemand de genade van de bekering hebben kunnen ontvangen. En dan zou alles wat wij droomden en wat wij dachten over zaligheid en over naar de hemel gaan, niet meer zijn dan een droom en een inbeelding. Dan was alles vergeefs geweest. En zo staat Jezus er in één keer weer voor die werkelijkheid die nu binnenkort zich inderdaad ook zal gaan voltrekken, dat hij als het tarwegraan in de aarde moet vallen. En als hij daar terechtkomt en zo zijn leven zal afleggen, dan zal hij vrucht dragen. Dan zal hij zaad zien. En daarom ligt er in dat verzoek van die Grieken weliswaar aan de ene kant een verzoeking, juist omdat het volk van Israël van hem niet weten wil en het lijkt alsof er nu een andere mogelijkheid openkomt. Maar er ligt tegelijkertijd in dat verzoek van die Grieken voor de Heere Jezus ook een bemoediging, namelijk als hij wel zijn leven zal gaan geven. En als hij wel als die tarwekorrel in de aarde zal sterven, dat hij dan niet alleen zal blijven. Dan zal hij vrucht dragen, zoals de belofte in de profetie van Jesaja 53 ook al gezegd had. Hij zal zaad zien, maar wanneer? Als zijn ziel zich eerst tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Als hij die weg van de zelfovergave zal zijn gegaan. En zo bedoelt hij het ook als hij tegen zijn discipelen zegt: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Jazeker, hij zal verheerlijkt worden, maar in de weg van vernedering. Hij moet door lijden heen tot heerlijkheid komen. Hij moet sterven en zo leven en leven geven aan velen. Gemeente, wat heeft deze korte gelijkenis niet alleen maar de Joden of de discipelen en die Grieken toen en daar te zeggen gehad, maar wat heeft dit woord van de Heere Jezus ons vandaag te zeggen? Nou, laten we nog eens even nagaan. In de eerste plaats, hier wordt door de Heere Jezus toch zelf wel een heel sterk accent gelegd op de noodzaak van zijn sterven, nietwaar? Een heel sterk accent legt hij hier zelf op de noodzaak van zijn sterven. Je kunt over de Heere Jezus spreken als over degene die ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat zegt hij trouwens ook zelf. Als hij de voeten van zijn discipelen wast, in het volgende hoofdstuk in Johannes lezen we dat, dan zegt hij: dit heb ik u tot een voorbeeld nagelaten. Zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Zeker, de Heer Jezus heeft een voorbeeldfunctie. Maar hebben wij genoeg aan Jezus als voorbeeld? We kunnen over de Heer Jezus spreken als over de grote leraar. De hoogste profeet. Zo wordt hij in het evangelie ook genoemd. Nicodemus zegt het, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Zo heeft hij zich geopenbaard. Wat heeft hij niet gesproken, wat heeft hij niet gepredikt. Wat een onderwijs heeft hij niet gegeven op allerlei wijzen. Maar hebben we genoeg aan zijn onderwijs? Beide zaken zijn nodig. Maar als er niet meer is dan Jezus als voorbeeld of Jezus als leraar. Een voorbeeld dat we moeten navolgen. Zit het dan in onze navolging van Christus? Jezus als leraar. Zit het dan in de leer van Jezus die we moeten vasthouden? Zeker, het een moet gebeuren, het ander moet gebeuren. De Heere roept er ons toe op om navolgers van Christus te zijn. De Heere roept er ons toe op om de zuivere leer, de waarheid Gods vast te houden. Zonder enige reserve, zonder enige beperking, zonder enige restrictie. We kunnen er niet buiten, maar als er niet meer is. En toch zijn er die hiervan uitgaan. Er zijn er die het zoeken in het doen, in wat zij dan noemen het navolgen, in het bezig zijn, in de activiteiten, in allerlei dingen voor de Heere doen. En er is een tendens vandaag aan de dag ook in de gereformeerde kringen om iedere keer maar weer de nadruk te leggen op dat alles wat we doen moeten. En waar we in bezig moeten zijn. En waar we onze talenten in moeten ontplooien. Is dat verkeerd? Het hangt er maar vanaf waarin het geworteld is. En anderen zoeken het in de zuiverheid van de leer. En de leer moet zuiver zijn. En dus ook de prediking moet zuiver zijn. En er mag niks aan mankeren. Nog naar de ene, nog naar de andere kant. Het moet allemaal puur zijn. Wij moeten rechtzinnig zijn. En we handhaven de orthodoxie. Is dat verkeerd? Het hangt er maar vanaf waarin het geworteld is. Maar je hebt er in ieder geval niet genoeg aan. Deze gelijkenis maakt duidelijk dat voor de zaligheid van zondaren er nog wat anders nodig is dan het voorbeeld of de leer van Jezus. Voor de zaligheid van zondaren is boven alles nodig de dood van Christus. U zegt, ja, maar dat wisten we toch al, dat is geen nieuws. Dat is vanzelfsprekend, wacht eens even. Is dat zo vanzelfsprekend? Wees nou eens niet te haastig met een dergelijke conclusie. Is dat nou zo vanzelfsprekend? En weten we dat allang? Wat zeggen we eigenlijk als, en wat zegt de Schrift en wat zegt de Heer Jezus, als wij gewezen worden op de noodzaak van de dood van Christus? Als het goed is, kunnen we dat niet zo vanzelfsprekend achten. Want als we dat zeggen, dat de dood van Jezus noodzakelijk is, dan zeggen we daarmee tegelijk ook nog wat anders. Wat zeggen we daar dan tegelijk mee? Dat God over ons hoofd het oordeel uitgesproken heeft. De dood van Christus noodzakelijk. Waarom dan? Waarom noodzakelijk? Vanwege onze zonden. En onze zonden zijn dus niet zo gering als dat we menigmaal denken of zouden willen denken. Onze zonden zijn dus niet zo onschuldig als dat we onszelf vaak wijsmaken. Als wij proberen de zonde wat te vergoelijken en glad te strijken en weg te duwen uit ons leven. En onszelf wijs te maken dat het nog wel meevalt. Als de dood van Christus ermee gemoeid is, Gemeente, laten we dan beseffen dat onze zonden niet gering zijn. En dat onze zonden niet onschuldig zijn. En dat onze zonden inderdaad, en daar zijn er eigenlijk geen woorden genoeg om ze te beschrijven in hun gruwelijkheid en in hun goddeloosheid, dat onze zonden God onterend zijn. Zo ernstig dat de toorn Gods tegen de zonde, en nu citeer ik het avondmaalsformulier, dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die zonde ongestraft liet blijven, door de bittere en smadelijke dood aan zijn zoon bezocht heeft. Het moet ons niet zo makkelijk afgaan, de belijdenis wij hebben gezondigd. Want als dat een lippenbelijdenis en een mondbelijdenis is, dan heeft het om te beginnen voor God geen waarde. Maar dan doen we daarmee tegelijkertijd ook de ernst van de zonde teniet. Zonde. Zonde hoort eigenlijk bij een verbroken hart. Het besef, de overtuiging van wat zonde is en wat we met onze zonden gedaan hebben. God op het hoogst gekrenkt en onteerd. Als we beseffen wat we met onze zonde gedaan hebben, dan kunnen we dat niet anders beleiden dan, en ik citeer maar weer een woord uit ons avondmaalsformulier, dan met zelfmishagen. Zelfmishagen. En dat leren we in het licht van Gods wet, en dat leren we ook in het licht van wat Gods wet met Christus op Golgotha gedaan heeft. Want daar heeft die wet van God aan Christus gezegd: betaal mij wat ge als borg schuldig zijt. De wet van God heeft hem de straf opgelegd. De straf op de zonde en de ongerechtigheden. En daarom is het zo'n ernstige zaak, gemeente, als we vanuit het woord, vanuit die korte gelijkenis van de Heer Jezus hier nog eens een keer horen van de dood, de noodzaak van de dood van Christus. Zullen we eens luisteren naar wat onze catechismus daarvan zegt? Ik denk aan de 16e zondag van onze catechismus. Daar wordt die vraag ook gesteld, nietwaar? Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Zondag 16, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Er was geen andere prijs die God zou kunnen accepteren. Gij zijt duur gekocht, zegt Paulus. Hier ziet u hoe duur. Gekocht met het bloed van de Heer Jezus, gekocht tegen de prijs van zijn sterven. En anders kon het niet, vanwege de bittere, de geweldige ernst die onze zonde heeft en de gerechtigheid en de waarheid Gods hadden uitgemaakt, dat er geen andere weg was om voor de zonde te betalen dan deze weg. Gemeente, zullen we het bedenken dat de zonde ontzaglijk is. En dat het ook met, en daarom zegt ons avondmaalsformulier daar ook wat over in dat eerste gedeelte wat over de voorbereiding gaat. Daarom dat het er ook bij de viering van het avondmaal voor de waarachtige avondmaalganger erop aankomt dat hij bedenkt. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Wat ga je aan de tafel des Heren doen? De dood des Heren gedenken. De dood des Heren. Ga je gedenken dat sterven van het tarwegraan in de aarde. Dat verschrikkelijke wat over de Heer Jezus gekomen is. Hoe kun je dat gedenken? Als je zou vergeten dat je een zondaar bent. Hoe kun je dat gedenken? Als je daar in je eigen gerechtigheid aan die tafel zou komen. Dan kun je alleen maar recht gedenken en overdenken. Als je het besef hebt, als je dat innerlijke verbroken gevoel hebt, de verslagenheid vanwege het feit dat wij zo gezondigd hebben. En daarom zal dat ook in de voorbereiding bedacht moeten worden. Dat eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Zal ik met vrucht de dood des Heren gedenken, moet ik toch weten waarvoor hij sterven moest. Er is een tweede, wat wij uit dit woord van de Heere Jezus leren. Niet alleen legt hij een sterk accent op de noodzaak van zijn sterven, maar hij laat ook weten zijn gewilligheid om dat allemaal te volbrengen. Waarom spreekt hij die gelijkenis? Hij spreekt die gelijkenis als antwoord op dat verzoek van die Grieken. Maar hij wijst intussen eigenlijk dat verzoek van die Grieken af, althans op de manier waarop zij het gedaan hebben. Hij zegt, nee, zo niet. Hij wilde Jezus wel zien en laat het zijn discipelen weten, dat heeft op dit manier en op deze wijze geen nut. Ik moet eerst sterven, anders blijf ik alleen. En pas als ik gestorven ben, dan kan ik ook voor die Grieken tot nut en tot zegen zijn. Maar dat houdt in, dat hoe zwaar die weg ook zal zijn. En verderop in dat hoofdstuk laat de Heere in zijn woord iets zien van de innerlijke gezielsgesteldheid van de Heere Jezus. Als hij namelijk deze woorden gesproken heeft, dan zegt hij, nu is mijn ziel ontroerd. Maar hoe zwaar die weg ook zijn zal, en hoe diep voor hem de vernedering ook wezen mag, hij is toch bereid om die weg te gaan, ten einde toe. En dat spreekt hij met deze gelijkenis ook uit. Hij moet sterven. Maar dat wil hij ook. Dat wil hij ook. Zoals het eerste vers van het volgende hoofdstuk dat zal zeggen. Jezus heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Omdat hij het zijn vader beloofd had. Zie, ik kom om uw wil te doen. En als het dan de wil van zijn vader is, dat hij als tarwegraan zal sterven. Als het de wil van zijn vader is, dat hij zijn leven zal afleggen, dan zal hij die wil van zijn vader ook nu doen. En de kracht die hij daarvoor ontvangt, die ligt in de belofte, dat als die Grieken komen, dat er dan toch inderdaad een belofte ligt, dat er vrucht op zijn arbeid zijn zal. Maar wat een wonder dat de Heere Jezus zo gewillig is geweest. Heb u daar wel eens bij stilgestaan, bij de gewilligheid van Christus? De gewilligheid van Christus om zelfs zijn lichaam te laten verbreken en zijn bloed te laten vergieten. De gewilligheid van Christus om dat allemaal te dragen in zijn lichaam, die pijnen, de geeseling straks, de kruisiging. Om dat alles te dragen dat hij door de mensen verlaten zou worden. Dat alles te dragen, ook dit nog, dat het uur zou aanbreken dat hij door zijn eigen vader zou worden verlaten. De gewilligheid van de Heere Jezus om ook te aanvaarden de volle beker van de gramschap Gods, de toorn van God. O ja, hij wordt daar droevig en zeer beangst onder. In Gethsemane, als hij straks na de paasmaaltijd met zijn discipelen naar de Olijvenhof gaat, dan is zijn ziel droevig en zeer beangst. En dan heeft hij in grote benauwdheid en in zielenworsteling ook nog gebeden of de drinkbeker van hem voorbij kon gaan. Maar tegelijkertijd ook daar weer diezelfde gewilligheid. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij bleef gewillig. Hij bleef getrouw aan zijn eigen woord. Zie, ik kom. Laat dat voor uw geestesoog ook niet gering zijn. Dat wonder, die werkelijkheid van de noodzakelijkheid van de dood van Christus mag ons met verschrikking vervullen en tot verootmoediging brengen en tot een diep besef van onze diepe val en verlorenheid. Maar dat Jezus gewillig was om zo'n volk, om zulke zondaren die Gods gramschap verdiend hebben, te redden van het verderf. En dat hij dat gedaan heeft niet op de makkelijke manier, maar op de wijze zoals Gods heilig recht voorschreef. Namelijk met volkomen voldoening aan al de eisen van Gods geschonden recht. Dat de Heer Jezus gewillig was om dat te doen, dat mag de ziel vervullen met verwondering, met aanbidding. Want aan deze borg en aan dit borgwerk dankt de kerk des Heren haar zaligheid. En er was niemand die hem ertoe dwong. Er was niemand die hem ertoe preste. Hij deed het alles volkomen gewillig. Hoe dat kon? Omdat zondaarsliefde hem dreef. Ik verwees u al naar dat eerste vers van hoofdstuk 13. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dat is het laatste antwoord evengoed nog niet. Als het gaat om de vraag, wat dreef hem daar dan toe? Om gewillig als het tarwegraan in de aarde te vallen en te sterven. Om zo vruchtbaar te zijn. Wat dreef hem daartoe? Niet alleen en niet in de eerste plaats zijn liefde tot zondaren, al zullen we dat ook hoog mogen schatten. Maar de eerste liefde die in zijn ziel leefde, was liefde tot God. En tot de wet van God. En tot het recht van God. En dat, die liefde, die onuitblusbare liefde tot God zijn Vader en tot de heilige rechten van zijn Vader en tot de naam van zijn Vader. En wat was die naam onteerd? En wat waren die rechten van zijn Vader miskend? En wat lag die wet van zijn Vader verbroken en vertrapt? Maar die liefde van Christus tot al wat van God is, heeft hem kracht gegeven om gewillig te zijn tot het einde toe. En zo bezien, als het gaat over de zonde, het afschuwelijke en afzichtelijke van de zonde. De afschuwelijkheid en de afzichtelijkheid van de zonde die de dood van Christus en deze gevloekte dood aan het kruis noodzakelijk maakte. Als we het van die kant bezien, gemeente, we moeten ons schamen voor God. Maar als we het sterven van Christus mogen bezien vanuit zijn liefde tot zondaren en meer nog zijn liefde tot God. Om te herstellen wat de zondaar verknoeid heeft. Om aan God terug te geven wat de zondaar aan God onthouden heeft. Als we zo het sterven, het gewillige sterven van Christus bezien. Dan zeggen we met McChain, dan is dat die gekruisigde Christus het schoonste wat de wereld ooit heeft aanschouwd. Het schoonste. Zo'n gewillige borg en zaligmaker, die zijn Vader en het recht van zijn Vader zo uitnemend heeft liefgehad, dat hij zichzelf ervoor heeft overgehad en die zondaren zo uitnemend heeft liefgehad, dat hij zich voor hen in die bittere en smadelijke dood aan het kruis heeft gegeven. Schoner schouwspel is nergens te aanschouwen. En dat hoort ook bij de voorbereiding, dat hoort ook bij de zelfbeproeving. Wat is die Christus nou voor ons? Hoe gaat ons hart nu naar hem uit? Hoe verlangen we nu naar de kennis van hem? Naar de openbaring van zijn liefde in onze ziel? Is daar nu voor ons ook iets dat onze ziel in beweging brengt en dat ons doet zeggen met de apostel opdat ik hem kenne? Om zo met zijn gerechtigheid bekleed te worden en met zijn zondaarsliefde getrokken te worden en met zijn heilsgoederen vervuld te worden. Want nu, er is er nog iets, gemeente, en dat wordt niet zozeer in onze tekst, maar wel in de onmiddellijke, onmiddellijk op onze tekst volgt gezegd, namelijk dat de weg die Christus gaat, ook de weg voor de christen is. Ja, toch? Hij is dat tarwegraan dat in de aarde sterft, in de aarde valt en sterft. Nou, dat is de weg die de zijnen ook moeten gaan. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Ook in die weg. Die volgen mij. Dat is ook je leven verliezen. Dat is ook zelfverloochening. Verbondenheid aan Christus. Dat is zijn voetstappen drukken. Dat is deel hebben aan zijn lijden. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis dagelijks op. En die volgen mij. En wat kost ons dat? Dat kost ons alles. Dat is niet gemakkelijk voor mensen die van zichzelf uit niet anders doen dan zichzelf handhaven. Dat is niet gemakkelijk voor mensen die van zichzelf niet anders zijn dan zoekers van eigen eer. En dat zijn we toch? Zoekers van eigen eer. O, we zijn zo gauw gekrenkt. O, we zijn zo gauw miskend. Maar de Heer Jezus zegt, indien iemand mij dient, die volgen mij. Is daar geen genade voor nodig? Daar is zeker genade voor nodig, gemeente. En dit is ook de weg van de heiligmaking. Dit is ook de weg van de levensvernieuwing. Dit is ook de weg achter Christus aan. Onszelf verloochenen, onszelf opofferen. Dat wil zeggen ons eigen ik doorstrepen. Hebben we dat ervoor over? Hebben we dat ervoor over? Om uit de vruchten van Christus te leven, maar door hem tegelijkertijd meegenomen te worden op zijn weg. Om hem te volgen. En om het hem te laten zeggen. En om het hem gewonnen te geven. En om hem als koning te erkennen. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En is dat ook niet iets voor de zelfbeproeving? We hopen vanavond het eerste deel van het formulier te lezen. Maar u zult de dingen er toch allemaal in terugvinden. Dat kennen van onszelf plus zelfverfoeiing. Dat vertrouwen op die Christus, dat schuilen bij hem. En bij hem in zijn dood, in zijn offervergeving zoeken en vinden. Maar ook die begeerte om in nieuwheid des levens te wandelen. En dat is de weg achter Christus. Dat is de weg niet van wij moeten omhoog en wij gaan vooruit en wij worden al heerlijker. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan nog één ding. Ja, en dat is het onderscheidelijke element wat door deze gelijkenis tegelijkertijd ook weer midden in de gemeente wordt neergelegd. Want waar hoor je nou bij? Als het tarwegraan in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Wat voor vrucht zou het tarwegraan voortbrengen? Tja, tarwe brengt tarwe voort. Dat is vanzelf. Als je tarwe gezaaid hebt, dan komt er geen katoen uit. Nee, dat is duidelijk. Dus tarwe produceert tarwe. Graan brengt graan voort. Wat zou deze graankorrel voortbrengen? Christus. Ja, dan zullen toch degenen die vrucht zijn op zijn sterven, zijn beeld vertonen? Of niet? Dan zullen ze toch op hem lijken? Dan zal toch de geest die in Christus als in het hoofd is, in hen als zijn lidmaten ook zijn. Dan zal er toch iets van het gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus aanwezig zijn. Dat hangt toch ten nauwste met elkaar samen. Als hij als het tarwegraan sterft, dan komt er toch geen onkruid uit hem op. En ieder die nog onkruid is, is niet uit hem. Dat is de conclusie. Vandaar dat ik zei, hier is dat onderscheidelijke element. Hier gaan de wegen uiteen. Hier legt de Heere Jezus zelf de toetssteen aan. Wat zijn wij? Zijn wij vrucht uit deze tarwekorrel? We kunnen het weten aan de kenmerken. We kunnen het weten alleen aan deze vraag. Zijn wij nu ook tarwe geworden? Of zijn we kaf? Of zijn we dorens? Zijn we onkruid? Hij is heilig. En alles wat uit hem voortkomt, dat heeft ook het beginsel van heiligheid. En de begeerte naar heiligheid. En dat heeft er geen vrede mee als er nog zonde en zwakheid in ons overgebleven zijn. En dat kan met het avondmaalsformulier dan ook slechts in eer met een eerlijk hart zeggen. Dat die zonden en die zwakheden er weliswaar zijn, maar wat geeft dat een verdriet? En wat begeren ze tegen hun ongeloof te strijden? En wat hebben ze er menigmaal een smart over en wat doet het hem pijn? En ze kunnen eerlijk zeggen voor Gods aangezicht, Heere, u weet het, die dingen zijn er. Ik kan het niet ontkennen, maar ze zijn er tegen mijn wil. Waarom zijn ze er tegen hun wil? Omdat dat begeren, dat verlangen naar heiligheid en naar nieuwheid des levens in hun leven gevonden is. Hij is liefde. Christus, de liefhebbende zaligmaker. Alles wat uit hem voortkomt, de vrucht op het gestorven tarwegraan, kent ook iets van liefde en bewogenheid met medemensen. Hij zoekt Gods eer. Allen die uit die tarwekorrel zijn gegroeid, leren het ook om de eer van God in hun leven te zoeken. Gebrekkig, jazeker, maar gebrekkig vanwege de overgebleven zonden en zwakheden, waar ze, zoals ik zo pas zei, strijd tegen strijden en smart overdragen en van begeren verlost te worden. Maar als we onkruid zijn, als we van die dingen niets hebben, dan zijn we door een ander gezaaid. En tegelijkertijd wel. Gelijkenis uit Matthäus 13, dat iemand goed zaad in zijn akker zaaide. En dat zijn vijand kwam om er onkruid tussen te zaaien. En als het dan op gaat groeien, dan komen de knechten van die boer erachter dat er tweeërlei gewas op het veld staat. Ook onkruid. En zo is dat op de akker die we de kerk noemen. Zo is dat op de akker waarop wij ons bevinden. Er groeit goed zaad uit het sterven van de graankorrel Christus. Maar er groeit ook onkruid. En van nature zijn we dat allemaal. Zijn we dat nog? Is dat nog zo? Gemeente, als dat nog zo is, dan is dat niet alleen vreselijk. Maar dan moet dat toch nodig ook veranderen. Vreselijk, zegt iemand. Ik voel dat helemaal zo niet aan. Ja, dat komt omdat we zo blind van nature zijn en zo afgestompt en zo dood voor de geestelijke dingen, dat we het niet eens meer erg vinden. Dat we onkruid zijn van nature. Dat we het niet eens meer erg vinden dat, zoals de Heer Jezus in de gelijkenis zegt, dat onkruid straks in bossen bij elkaar gebundeld zal worden en in het vuur geworpen zal worden. En dat dat gebeuren zal met al degenen die God niet kennen en die de Heer Jezus Christus niet hebben lief gekregen. Want die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is, zegt naar het woord van de apostel, een vervloeking. Er zijn evengoed mensen die rustig voortleven, al weten ze dat ze onkruid zijn en al weten ze dat het straks misgaat. Rustig voortleven en ze zullen wel zien. Ze zullen wel zien. Zoals iemand eens een keer tegen mij zei, toen ik hem ernstig zei, joh, je gaat op deze weg voor eeuwig verloren en je weet dat ook. Hij zegt, wie dan leeft, wie dan zorgt. Er zijn sommige mensen die dat zeggen. Maar er zijn ook mensen die dat denken. Of die het niet eens denken, maar die onbewust toch zo voortleven. De Heer Jezus is die barmhartige zaligmaker die als het tarwegraan in de aarde valt en die sterft. Waarom? Omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich zou bekeren en leven. Haast u dan toch. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wij zullen nu overgaan tot de bevestiging van de herkozen broeders. We hebben de namen van deze broeders een en andermaal u meegedeeld. En we zullen vanmorgen, omdat er toch ook geen bezwaren zijn ingebracht tegen hun bevestiging, tot die bevestiging overgaan. Aangezien het een herbevestiging is, lees ik u vanmorgen niet het hele formulier, maar ik volsta met het stellen van de vragen. En in verband daarmee zou ik de broeders van Dis en Heistek willen vragen te willen opstaan en te antwoorden op de vragen die ik hen zal stellen. Ten eerste vraag ik u, broeder van Dis en broeder Heistek, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, zoals dat in het woord van God beschreven is, volgens de daarin vervatte verordeningen naar uw vermogen te bedienen. Broeder van Dis in de kerkregering met de andere ouderlingen nevens de dienaar van het woord en broeder Heistek in de bediening van de armen. En of ge gezamenlijk ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien gij u kwaamt te ontgaan. Broeder van Dis, wat is daarop uw antwoord? En broeder Heistek, de almogende God en Vader geven u zijn genade dat ge in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, het is voor u niet de eerste keer dat u daar stond en dat u een antwoord hebt mogen geven op de vragen die u gesteld zijn. Het is al eerder gebeurd, God heeft u al eerder in willen schakelen bij het werk in zijn koninkrijk en hij wil dat blijkens de verkiezing op de ledenvergadering nog weer doen. Dat mogen u een verwaardiging zijn, een voorrecht. Dat mogen u tegelijkertijd ook doen beseffen iets van uw eigen kleinheid en geringheid. Je zou misschien kunnen gaan denken, als je al eens een keer en nog eens een keer en nog eens een keer gekozen bent tot dit werk, dat je onmisbaar bent, dat de mensen toch wel wat in je zien. En je zou, en zo is een mensenhart nu eenmaal gauw geneigd, ook kunnen gaan denken dat je het wel kunt. Maar het is een betere ervaring als we juist in de loop van de jaren meer en meer gaan ontdekken dat we het niet kunnen. En dat we daarom des te meer onze afhankelijkheid van de bediening van Gods geest en van de bediening uit de Heer Jezus mogen gaan beseffen. Meer en meer afhankelijk zijn van Hem, dat de Heere niet tegenstaande onze ongeschiktheid toch nog gebruik van ons wil maken. God geve u dat u vruchtbaar mocht arbeiden. God geve u ook iets van dat dienaar zijn waar het in de preek even over ging. Dat dienaar zijn en in iemand mij dient, die volgen mij. Dat u zo achter Christus aan moogt gaan. Als dat kruisdragen meebrengt, dan zij dat zo. In zijn dienst zullen we dat er wel voor over moeten hebben en zullen we dat er ook voor over willen hebben. Want de Heere is geen meester die ons erop uitstuurt en die het aan ons overlaat en die ons niet eens loonwaardig keurt. De Heere heeft ook gezegd, een dorsende os zult ge niet muilbanden. Dat is een ander beeld uit het Rijk der Natuur. Als een Israëlitische boer zijn os op het graan liet trappen om het te dorsen, dan mocht hij dat beest geen muilkorf voorbinden, want dat beest mocht af en toe ook wel eens wat opeten. God, die dat voor de ossen geregeld heeft, heeft het ook voor zijn dienaren geregeld. Paulus zegt, dat zorgt God alleen voor de ossen? Nee, hij zorgt ook voor degene die hij roept. En God geve u dat u af en toe van datgene wat u anderen mag uitdelen, zelf wacht wat we mag meeeten, tot verzadiging van uw eigen ziel, om des te meer bekwaam gemaakt te worden voor de dienst die hij u verleent. Gods zegen rustte op u ook voor deze nieuwe periode. En gemeente, wij willen deze broeder staande toezingen uit de 134ste psalm, het derde vers, dat 's Heeren zegen op uw daal. Laten wij u de Heere danken en bidden. Genadige God, wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. We danken u dat u ons uw woord hebt gegeven en dat we mochten luisteren naar dat woord van de Heere Jezus, waarin hij zichzelf heeft bekendgemaakt als die gewillige zaligmaker die tot het einde toe de weg heeft willen gaan. Die als het tarwegraan in de aarde wilde vallen om daar te sterven. En die zo ook vrucht draagt. O, nu heeft hij zijn volk en nu krijgt hij ze straks allemaal voor wie hij de dood ingegaan is. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld en nu zal de belofte ook waar worden. Hij zal zaad zien. Heren, we danken u voor dat evangelie van die gewillige borg. Dat evangelie dat ons tegelijkertijd ook zo diep vernedert en dat van ons niets heel laat, dat ons aanklaagt, omdat wij de oorzaak van dat sterven, van die bittere dood van de Heere Jezus zijn geweest. Ja, als we er dan nu ook maar uit mogen leven, Heere, als door uw Heilige Geest dat wonder maar aan onze harten en zielen mag worden toegepast, als wij nu maar vrucht zijn op zijn arbeid, zaad dat uit hem voortkomt en niet onkruid zoals we van nature allemaal zijn. Wij bidden van u, o God, dat gij het ons leren wilt. Als we nog onkruid zijn, om tot u te vluchten, om van uw genade te ontvangen, dat dat wonder van de herschepping in ons leven mag plaatsvinden. En als wij door genade in dat wonder van de herschepping mochten delen, schenk ons dan die genade, o God, dat wij ook mogen opwassen en toenemen. En als degene die door Christus zijn voortgebracht, zijn beeld mogen vertonen en hem mogen volgen. Gedenk ons in uw genade en vergeef ons onze zonden. Wees ook met deze broeders die opnieuw hun ja-woord hebben gegeven en zich weer aan uw dienst en zo ook aan de gemeente hebben verbonden. Stel hen nog tot zegen, Heere. Geef hen persoonlijk door uw woord en door uw geest uw wil te mogen kennen. En rust gij hen toe, ieder tot de taak waartoe hij geroepen is, met de nodige gaven om vruchtbaar te mogen arbeiden in het midden der gemeente. En om, net als degene die geroepen heeft, de Heere Jezus Christus, de koning van zijn kerk, uw eer en uw eer alleen te bedoelen. Zegen ze zo en zegen ons allen met elkaar en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het derde vers. Zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.